Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Toen Firat werd geboren, stonden zijn artsen voor een raadsel. Het kind was ziek, maar zijn aandoening was zo zeldzaam dat er geen geneesmiddel voor was. Met inventiviteit en kunde wist apotheker Paul Lebbink zelf de pillen te fabriceren die Firat zijn leven redden. Maar toen kwam de farmaceutische industrie in actie.
Paul Lebbink is apotheker in Den Haag. Hij is begin 60, zit 30 jaar in het apothekersvak.
Mijn naam is Paul Lebbink, ik ben apotheker. Ik ben apotheker bij de Transvaal Apotheek in Den Haag. Die staat ook in de Transvaalwijk. En dat is een wijk die op dit moment wel gekenmerkt wordt door het multiculturele karakter. Het is ook een beetje een achterstandswijk. En het is ontzettend leuk om hier apotheker te zijn. Het is ontzettend leuk om mensen een stukje verder te helpen met hun gezondheid.
Nou, de apotheek van Paul ziet er eigenlijk gewoon uit zoals een apotheker altijd uitziet. En dan een beetje een moderne, gewoon een enorme glazen ruit. Met daarachter een wachtkamer en een balie en wat hokjes waar apothekers zitten te werken.
Karel Berkhout is NRC-redacteur. Zijn nieuwe boek Meester van de Medicijnen over de farmaceutische industrie is net verschenen.
Maar als je daar achter de trap op gaat, dan kom je in een andere wereld.
Vergeet mijn foto, dan gaan we meteen naartoe. Nog eens boven of iets drinken.
Je gaat een trapje op, en je gaat nog een trapje op en maakt een bochtje. En in één keer bevind je in een soort doolhof van kamertjes die allemaal een beetje door elkaar liggen. Oude keukentjes, een grote vergaderzaal. Loop je nog wat door en dan kom je bij de bereidingsruimte. Daar kom je niet zomaar binnen. Er zit een luchtsluis in. Je moet een speciaal haarnetje op. Je moet een laboratoriumjas aan. Je moet handschoenen aantrekken. Dan ga je door de luchtsluis heen en dan sta je in een soort, wit laboratorium. Zoals je dat ook wel kent uit de science fiction films.
De druk hier is wat hoger dan daar. Alle lucht die hier binnen is, die is supergoed gezuiverd. En dan in principe kan er geen bacterie naar binnen komen.
Strak en steriel.
Heel strak en heel steriel.
Met poeders. Dus in een tabletje zitten heel veel verschillende stoffen. Dus het gaat natuurlijk om het belangrijkste, natuurlijk gewoon het middel wat moet werken in het lichaam.
Er staan tableteermachines, er staan apparaten om te destilleren. En bovenal, het voldoet ook aan de eisen die gelden voor de industrie. Dus dat is heel bijzonder voor een apotheek.
Waarom is dat bijzonder?
We hebben 2000 apothekers in Nederland. En in de afgelopen decennia zijn dat veel meer wat dan heet doosjesschuivers geworden. Vroeger maakte de apotheek alles zelf. Maar je hebt in de loop van de 20e eeuw de zogeheten geneesmiddelenrevolutie gehad. Toen is de industrie heel veel mooie nieuwe middelen gaan ontwikkelen. Dat heeft ons veel extra gezondheid gebracht. Maar een neveneffect is eigenlijk dat de productie van geneesmiddelen is verplaatst naar de farmaceutische industrie. Op een handjevol apothekers na dat besloten heeft om te blijven bereiden.
En dat was ook de voornaamste taak van de apotheker, gewoon bereiden en zorgen dat er een middel beschikbaar was. Zelf vind ik dat het nog steeds ook gewoon de kerntaak van de apotheker is, ervoor zorgen dat de patiënt aan die middelen kan komen.
Dus Paul Lebbink is een van de weinige overgebleven ambachtelijke apothekers.
Ja.
En wat maakt hij daar dan in zijn moderne klassieke apotheek?
Dat loopt ontzettend uiteen. als er bijvoorbeeld een mevrouw is met reuma die heel slecht een reumapil kan verdragen in haar maag, maken zij een zetpil. Hij breidt onder meer cannabisolie en verder maakt hij ook geneesmiddelen voor zeldzame ziekten.
Je kan bij hem geneesmiddelen halen die je niet zomaar bij een andere apotheek ook zou kunnen krijgen.
Klopt, ja. Nou, een van die geneesmiddelen die hij bereid heeft is voor Firat. Destijds een baby die leed aan een levensbedreigende en sterk invaliderende ziekte. En dankzij dat geneesmiddel heeft Firat een volkomen normaal leven kunnen opbouwen.
En wie is deze Firat?
Nou, Firat is in Den Haag geboren in december 1996. Leek een sterke, gezonde baby. Maar toen hij thuis kwam, ontdekte zijn moeder eigenlijk al heel snel dat er iets niet klopte. Hij was heel erg stil de hele tijd. Baby's horen natuurlijk niet stil te zijn. Dat weet elke ouder die een jong kind heeft.
Die hoort te huilen, te krijsen.
Die horen toch zich van tijd tot tijd behoorlijk te huilen. Dus hij heeft het ziekenhuis gebeld. Hij moest meteen weer terug naar het ziekenhuis in Den Haag. En daar hebben ze hem eigenlijk meteen doorgestuurd naar een gespecialiseerd kinderziekenhuis in Rotterdam. En de verdenking was eigenlijk al heel snel, dit is een zogeheten stofwisselingsziekte.
En wat betekent dat?
Nou, dat betekent eigenlijk, stofwisseling is een ongelooflijk complex proces in het lichaam waarbij eiwitten worden afgebroken. Als er één zo'n stofje ontbreekt, dan ontbreekt eigenlijk één schakel in de ketting. En dan valt die hele ketting stil en die hele stofwisselingscyclus. Dan hopen afvalstoffen zich op. En die afvalstoffen, in dit geval ammoniak, vergiftigen dan het kind. Dus Firat raakte razendsnel vergiftigd door de ammoniak.
Zijn lichaam vergiftigde zichzelf
eigenlijk. Ja, volledig. En met name dan zullen heel snel organen uitvallen. Maar wat eigenlijk het eerst bedreigd wordt, zijn de hersenen. Dus als je er niet razendsnel bij bent, dan loop je blijvende hersenbeschadigingen op als je het al overleeft.
Dus dit was alarmspoed?
Dit was alarmspoed. Het grote probleem was alleen welk stof je mist. Ze hadden wel een paar kandidaten, maar het is ook gut feeling. En kinderarts Hans de Klerk had toch eigenlijk het gevoel dat stofje moet het zijn. Maar dan, want we hebben daar geen medicijnen voor. Het is een biologisch stofje, die kunnen we niet zomaar maken. Toen bedacht hij, rondkijkend in zijn laboratorium, in één keer, hij zag een potje staan. Een potje dat eigenlijk uit de chemische industrie komt en dat je puur gebruikt om je apparaten van tijd tot tijd opnieuw in te stellen. Kalibreren heet dat.
Okay.
En in dat potje zit carbamylglutamaat. Maar hij dacht, eigenlijk lijkt dat stofje verschrikkelijk op het stofje dat Firat mist. Vergelijken met linksdraaiende en rechtsdraaiende yoghurt. Het is eigenlijk hetzelfde yoghurt, maar er zit chemisch een heel klein verschilletje in. En toen dacht hij, misschien, als ik het hem geef, gaat hij dan zijn rondje wel draaien. Het stofwisselingsrondje.
Briljante wilde ingeving. Iets wat helemaal niet een geneesmiddel is. Toch
niet wild, maar beredeneerd. Dus een beredeneerde gok zou je het kunnen noemen. Maar aangezien er geen alternatief was, het is toegediend. En binnen enkele dagen, en dat is echt razendsnel, knapte Firat inderdaad op. En toen wist de dokter ook, het werkt.
Hij is genezen.
Nou, genezen? Nee, hij bleef natuurlijk die ziekte hebben. Hij miste dat stofje en hij had dus dat geneesmiddel nodig. Er was alleen één probleem. Het was niet de bedoeling dat Firat de rest van zijn leven in het ziekenhuis zou blijven en zijn geneesmiddelen zou krijgen van de ziekenhuisapotheker. Dus heeft kinderarts Hans de Klerk gevraagd, wie is jullie apotheker?
Laat me raden, Paul Lebbink.
Paul Lebbink.
Hij belde mij en hij vroeg van, nou, kun jij gewoon een middel maken met carbamylglutamaat? Want dan kunnen we dat aan de jongen geven.
En Paul die hoorde dat zo'n beetje aan en dacht, ja, dit klinkt allemaal wel een beetje wild. Is dit wel helemaal te vertrouwen?
Nou, die carbamylglutamaat, dat is een stofje wat eigenlijk gewoon in de apothekersbranche onbekend was. Nou, ik ging dus doorzoeken, allerlei chemicaliënfirma's ben ik langs gegaan en uiteindelijk bij een verfindustrie kon ik dit middel betrekken.
Dus Paul Lemmink is naar die verffabrikant gegaan en heeft gezegd, ik wil dat middel van jullie kopen.
Ja.
Om als geneesmiddel te gebruiken.
Als geneesmiddel te gebruiken, toen heeft die fabrikant wel gezegd, ja, let wel, er staat hier een toevoeging, not for human use. Want dat staat standaard bij. Zegt Paul, ja, oké, maar stuur maar op.
En toen kreeg ik het binnen en dat, we hebben het geanalyseerd. Het was zuiver, het was goed. En nou oké, dan durven we dat wel aan die patiënt te geven. Het lukt ook om daar capsules van te maken.
En?
Nou ja, het werkte. Het werkte gewoon ontzettend goed.
Dus ik kon hem gewoon op een paar minuten terugbellen. Ja, joh, het lukt mij om gewoon dat middel te bereiden. En dan kunnen we het aan die jongen geven. En ik had toen niet in de gaten hoe belangrijk dat was. Pas later merkte ik van ja, het is echt gewoon een levensreddend middel. Want als hij dat niet zou krijgen, zou hij dus levenslang gewoon gedialyseerd moeten blijven in het ziekenhuis. Dan wel gewoon heel vaak terugkomen, maar ja, met de capsules die wij konden maken, kon hij gewoon naar huis. En waardoor de jongen heel veel vrijheid kreeg, want hij kon gewoon als een jongen gewoon opgroeien zoals ieder kind wil opgroeien.
Maar het is eigenlijk een soort farmaceutisch sprookje met bijbehorend happy end.
Ja, behalve dat op een gegeven moment de farmaceutische industrie wakker werd en roet in het eten ging gooien. In het voorjaar van 2003 kreeg Paul Lebbink bezoek in de apotheek van twee advocaten. Die advocaten zeiden tegen hem: jij moet nu stoppen met dat geneesmiddel voor jouw patiënt, Virat.
Waarom?
Wij hebben nu een geneesmiddel, hetzelfde geneesmiddel. En het kon eigenlijk nog maar op dat moment niet zo heel erg lang. Dat gaat terug tot het jaar 2000. Toen heeft de Europese Unie de zogeheten weesgeneesmiddelenwetgeving ingevoerd. Dat zijn dus geneesmiddelen die niemand wil produceren, omdat het aantal patiënten dat het zou kunnen kopen heel erg klein is. Dus het zijn middelen voor zeldzame ziektes. Om een idee te geven, taaislijmziekte in Nederland, de zeldzame ziekte is nog eigenlijk een van de minst zeldzame, heeft in heel Nederland 1500 patiënten. Ja. De aandoening die Virat heeft, ik geloof dat er nu in Nederland 4 of 5 geteld zijn, maar zeg maar een handjevol.
Zo weinig.
Dus dat is ontzettend weinig. En daarom heeft dus de Europese Unie gezegd, laten we nou extra stimulansen verzinnen, naar Amerikaans voorbeeld, om de farmaceutische industrie te prikkelen toch een geneesmiddel te gaan ontwikkelen. De belangrijkste is misschien wel dat je, als je het gaat doen, 10 jaar marktexclusiviteit krijgt. Dat is geen patent. Een patent is dat jij iets hebt verzonnen en dat een ander dat 20 jaar lang niet mag namaken. Marktexclusiviteit is eigenlijk nog een extra slot op de deur. Namelijk, jij ontwikkelt een geneesmiddel en dan mag geen enkele andere fabrikant gedurende 10 jaar voor dezelfde aandoening met een geneesmiddel komen.
Ja, het idee erachter is, zo zet je fabrikanten ertoe in beweging om wel voor hele zeldzame ziekten te produceren, omdat ze in ieder geval zeker weten, wij zijn de enige die daaraan kunnen gaan verdienen, al is het misschien niet heel veel.
Klopt. En ze mogen volgens die wetgeving zelf hun prijs bepalen. Dat bleek inderdaad heel aantrekkelijk, want er zijn in het jaar 2000 dan meteen wat geneesmiddelen geregistreerd voor zeldzame ziekten. En of in Europe is het gaan doen voor dit geneesmiddel.
Want er was geen geneesmiddel voor Virat's aandoening. Dusdanig dat deze apotheker naar een verfabrikant moest om het te kunnen produceren. En nu stonden er dus twee advocaten van een farmaceut die zeiden, wij zijn het gaan maken, dus dan moet u nu stoppen.
Ja.
Maar oké, Paul Lebbink moet dan dus stoppen met dit produceren. Maar eigenlijk is het ook niet meer nodig, want er is nu een fabrikant die het aanbiedt. Dus eigenlijk is dat toch geen probleem dan?
Nou, dat was precies wat Paul in eerste instantie dacht.
Ja, dan begrijp je wel, als je gewoon 2 uur bezig bent om een middel te bereiden en je krijgt alleen maar de grondstofkosten terug plus dan 10 gulden, €6, dan maak je geen winst op. Ik wou het eigenlijk in die tijd ook wel meteen van de industrie betrekken, tot ik merkte welk bedrag de industrie daarover vroeg.
Hij zelf bereidde het voor omgerekend €3000 per jaar. Carbaglu, want dat had natuurlijk inmiddels een echte merknaam, kostte €150.000 per patiënt per jaar. 50 keer zoveel.
Hoe kan dat voor precies hetzelfde middel?
Omdat hij het recht heeft om dat te vragen. Zo zit de wetgeving in elkaar. Alleen Paul wilde zich daar niet bij neerleggen. Die vond het maatschappelijk onaanvaardbaar om er zoveel voor te betalen. Dus die heeft gezegd, ik blijf het gewoon bereiden.
En dat ging maar te ver. Ik dacht, als wij het kunnen maken voor 3000, waarom moeten zij een 1,5 ton vragen? Weet je wat, ik ga het gewoon niet doen. Dat is zonde.
En toen?
Toen hebben ze een rechtszaak tegen hem aangespannen. En zoals dat de rechtszaken gaat dat gepaard met heel veel vuilspuiterij. Hij is er onder meer van beschuldigd dat hij Virat vergiftigd heeft, doordat hij een middel heeft gebruikt waarvan hij wist dat het not for human use is.
Want Het komt uit de verfindustrie.
Wolters komt uit de verfindustrie. En dat was natuurlijk voor een apotheker die is dat natuurlijk een hele ernstige aantijging en ook heel erg grievend.
Uiteindelijk bleek dat wij op een iets van 70 verschillende deelgebieden werden aangeklaagd door de industrie. Het ging over hun merkenrecht. Het ging erover dat wij niet voor met de kwaliteitscriteria zouden werken. Het ging erover dat wij een ander middel zouden afleveren aan de patiënt dan dat op het recept zou staan. Nou, noem maar op. Ze hebben echt alles uit de kast getrokken.
En hij had zelf ook getuigenverklaringen, onder meer van Hans de Klerk. Die zei, nou, ik heb het hem voorgeschreven en daar had ik een goede reden voor. En ik ben arts, dus ik mag het doen. De moeder van Virat, Selma, heeft een verklaring geschreven waarin stond... Mijn kind heeft jarenlang geneesmiddelen gehad van Paul. Die zijn altijd tip-top in orde geweest.
En het leuke is dat wij op al die punten gewonnen hebben. Allemaal. Het was super spannend tot het laatst. Maar het was wel ook een enorme overwinning.
Hij won.
Hij won.
Van de farmaceut.
Hij won van de farmaceut. En toch is hij gestopt.
Want?
De farmaceut doet wat farmaceuten dan altijd doen. Doorgaan met procederen. Tegen andere instanties die mogelijk betrokken zouden kunnen zijn bij het toelaten van dit bereide middel van Paul. Denk aan de zorgverzekeraars die op de rol stonden voor een rechtszaak. Denk aan de inspectie.
De verzekeraar in die tijd, dat was Delta Lloyd, zei, nou meneer Lebbink, dat gaan we niet doen. Want wij beschouwen dit als een farmaceutisch conflict. En dat moet u dan maar gewoon onderling oplossen.
En Paul moest elke keer weer opdraven om zijn verhaal te doen. Die druk werd heel groot. En hij vond ook dat hij te weinig steun kreeg van de zorgverzekeraars in zijn streven om de kosten laag te houden.
En daarnaast moet u weten van, ja, dit is wel voor ons een beetje duurder, maar andere verzekeraars betalen eraan mee, dus daar ligt ons belang niet zo. Ja, weet je, met dat antwoord schrok ik heel erg. Want ik werd niet gewaardeerd voor de inspanningen die ik voor die verzekeraar pleegde. Sterker nog, ze lieten me gewoon keihard vallen.
Dus de zorgverzekeraar sprongen ook niet voor Paul Lebbink op de bres?
Nee, helemaal niet. En toen dacht hij, nou, dan ga ik het fabrikantenmiddel wel verkopen. En dat is hij gaan doen.
Hey, en jij hebt net een boek uitgebracht over deze apotheker en ja, deze zaak. Wat zien we hier nou gebeuren?
Wat je vooral ziet is dat de fabrikanten door de wetgeving en de manier waarop wij geneesmiddelen ontwikkelen een hele sterke positie hebben gekregen op de markt. Om de prijzen net zo lang te verhogen totdat wij het nog net wel of net niet kunnen betalen.
Want dit is dus eigenlijk ook niet een geïsoleerd incident wat we hier hebben zien gebeuren.
Nee, het is zeker niet geïsoleerd. In mijn boek beschrijf ik meerdere gevallen waarin een oud bestaand geneesmiddel min of meer wordt gekaapt door een fabrikant. Waarna een indrukwekkende prijsverhoging volgt. En het laat zien dat de marktmacht van farmaceutische fabrikanten zo ontzettend groot is geworden. Dat het machtsevenwicht op de geneesmiddelenmarkt totaal is verstoord.
Maar hoe verantwoorden die fabrikanten zich dan als je eigenlijk weet dat een geneesmiddel 3000 euro kost om te maken en ze vragen er 150.000 voor?
Je krijgt een bepaalde vraagprijs. Dat wordt gerechtvaardigd met een beroep op investeringen in ontwikkeling en onderzoek. Maar er wordt nooit of zeer spaarzaam uitgelegd wat ze daar dan precies aan besteden. Ze kunnen vragen wat ze willen. Totdat natuurlijk een andere partij op een gegeven moment zegt, nee, dat doen we niet. Maar in de praktijk is dat natuurlijk heel erg moeilijk om te doen. Omdat je dan als samenleving een patiënt een werkzaam geneesmiddel onthoudt.
Maar het lijkt wel behoorlijk ontmoedigend ook voor apothekers die de expertise en de spullen in huis hebben om voor veel minder geld een medicijn te maken. Maar dat niet kunnen doen zonder het risico te lopen voor een rechter gesleept te worden door een farmaceutische gigant.
Ja, dat is zeer ontmoedigend. Behalve dat Paul zich daar toch niet bij heeft neergelegd.
Want hij blijft zelfs ook nu nog geneesmiddelen produceren.
Ja, dat is hij blijven doen.
De apotheek is bezig om die patiënten te helpen. En dat doel hebben we gewoon bereikt. Wij konden achteraf gezien een jongetje helpen wat anders misschien zou zijn doodgegaan. Dus we waren super trots dat het gelukt is. Dat is waar wij onze plezier uit krijgen.
Oké, dus Paul Lebbink gaat stug door met het zelf blijven maken van medicijnen. Hoe gaat het met Virat op dit moment?
Nou, met Firat gaat het heel goed. De bakkerij waar Firat werkt en de broodjes bereidt... is heel dicht bij de apotheek van Paul in dezelfde straat. Dus Paul gaat wel eens een broodje daar halen. En dan kletsen ze ook wel een beetje. Maar gewoon over koetjes en kalfjes. Niet over het feit dat Paul het geneesmiddel heeft gemaakt voor Firat.
En hier is de bakkerij waar onze patiënt normaal werkt. Dat is er vandaag niet. Ik ga vaak wel dingen eventjes hier halen. Het is super lekker, deze Turkse broodjes. Ja, het is leuk. Het is, ja, we hebben natuurlijk een hele bijzondere band. Hij zat ook bij mijn kinderen in de klas. Dat is het leuke van apothekers zijn. Dat je gewoon op heel veel manieren deel kan uitmaken. Ook van je patiëntengroep.
Dankjewel, Karel. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Alegria Ioannidis, Liz Doutzenberg en Jeroen Jaspers. Plaatsvervangend chef van de audioredactie is Edo Haviga. Dit was Vandaag, morgen weer.